Beste mensen, hartelijk welkom om mee te doen met Elim, de Bijbelkring. Degene hier ook heel hartelijk welkom. En ik stel voor dat we eerst gaan zingen uit Psalm 19. Het gaat vanavond nogal over de grootheid van Gods schepping, de werken van zijn handen. En dan lijkt het me goed daar over te zingen. Psalm 19 en dan doen we vers 1. Ja, vers 2 ook. Laten we vers 3 doen. 1 en 3. Ja.
Zijne hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid, de heldere lucht en sterk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons dag bij nacht zijn onbegrensde macht en prijs het af te malen. God heeft God grote licht, de zonnen ten gesticht van bergzin blinkend kleed en met een bijgelaat gelijk een bruik omgaat die uit zijn zwak zat treedt. Is zonlijk als een held die in rustende veld zijn vuur en zwaar doet wijken. Zij heeft spoor de ganse hemel door, is van haar roep ontwijken.
Ik zou voor dat we ook voor Beb bidden. Is er nog iets voor voorbeden? Nee? Getrouw en barmhartige Heere, uw hemelse Vader, mogen uw grote naam heel hartelijk danken. Danken voor uw grote goedheid. Danken dat we vanavond hier als leden van Bijbelkring Elim en ook luisteraars thuis weer bijeen zijn of met elkaar verbonden zijn. Heer, het is uw grote goedheid om zo samen uw woord te onderzoeken, u ook in ons loflied groot te maken, onze gebeden tot u op te zenden en onze verwonderen over u en uw goddelijke werken. Heer, we hebben erover gesproken en we hopen daarbij stil te staan vanuit uw woord. En wat hebt u het alles wel gemaakt? Zo bijzonder. Ondanks wat wij ervan maken. En dan toch, daardoorheen, dat, en vooral als u ons er ogen voor geeft en een antenne voor geeft, dat we daar steeds meer van opmerken en daardoorheen uw hand zien. zo wonderlijk, wonderschoon alles gemaakt. Hier en nu onderhoudt het nog steeds. En wij danken u daarvoor. En Heere, geef ook dat het ons ook iedere keer weer tot verwondering en aanbidding mag brengen. En dan bidden we voor elkaar. U kent ons, u weet van ons af ook van de moeilijke dingen die er kunnen zijn. Heer, er kan heel veel zijn, ook allerlei dingen die voor de buitenwacht totaal onbekend zijn. Maar Heer, u weet ervan. U weet en kent de stille uithoeken van ons hart en wat er allemaal kan leven en waardoor we allemaal ook neergedrukt kunnen worden. We brengen het allemaal bij u en wij bidden u, wilt u als de ontfermende God in de genade neerzien. Op een ieder. En dan bidden we vanavond ook heel in het bijzonder voor Beb en voor Chris. Nu ze opnieuw zo'n harde slag hebben gekregen. De oudste broer van Beb die overleden is. Op zo'n tragische manier. Ach Heere, gedenk. Als zo plotseling iemand die hen lief was niet meer is. En vooral ook als er al zoveel gebeurd is. Wilt u uw vertroosting bieden. Heere, wij bidden u, gedenken ieder in eigen omstandigheid, wees vanavond in alle rijkdom met uw geest onder ons en leid ons door uw geest in uw waarheid, opdat we de dingen die van uw geest zijn, dus te dieper leren verstaan, ook de geestelijke betekenissen daarvan, ook voor ons heel persoonlijk. Heer, wij bidden u, geef dat we elkaar ook steeds mogen opscherpen. En zo ook elkaar ook steeds in het zicht hebben, ook als gemeente. We hebben u daarin zo nodig. Wees zo in alles ons goed en nabij. Dat bidden we u, om Jezus wil alleen. Amen. Goed, ik stel voor dat we met elkaar lezen. En als iedereen even, ja, twee versen kan wel. Beginnen we bij Job 38. En dat lezen we even helemaal. En dan even een paar versen uit Job 42 nog. Maar eerst Job 38.
Daarna antwoordde de Heere Job uit het onderwerp en zeide: wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap?
God nu als een man uw lenderen, zo zal ik u vragen en onderricht mij. Waar waart gij toen de aarde vormde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt.
Wie heeft zijn maten gezet, want hij weet het, of wie heeft ook naar de dicht gezet? Waarop is er een grondvesten neergezet, en wie heeft haar voetsteen gelegd?
Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten, of wie heeft de zee met deuren toegesloten en zij uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam?
Toen ik de wolk tot haar kleding stelde en de donkerheid tot haar windel droeg, toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren.
En zeide tot hiertoe, tot gij komen, en niet verder. En hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uw golven. Heb gij van uw dagen de morgenstond geboden? Heb gij de raad van plaats gewezen?
Omdat hij het einde der aarde van te komen en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden. Dat zij veranderd zou worden, gelijk zegelding. En zij gespeld worden als een kleed.
En dat van de coronen en licht geweerd werden. En de hoge arm worden verbroken. Zijt gij gekomen tot aan de oorsprong der zee. En dat gij in het ons der afgronds gewandeld.
Zijn u de poorten des doods ontdekt? En hebt gij gezien de poorten van de schade des doods? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef dat te kennen, indien gij dit alles weet.
Waar is de licht, daar het licht woont en de duisternis waar haar plaats? Dat gij dat brengen zoudt tot zijn paden en dat gij merken zou de paden zijn huizes?
Gij weet het, want gij waart vroeg geboren en uw dagen zijn veel ingetal. Zijt gij gekomen tot de schatkamer der sneeuw en hebt gij de schatkamer des hagels gezien?
Die ligt ophouden tot de tijd der benauwdheid, tot de dag des strijds en des oorlogs. Waar is de weg? Daar het licht verdeeld wordt en de oostenwind zich verstrooit op de aarde.
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lighting of thunder, to cause it to rain on earth, where no man is, on the wilderness, where there is no man?
Om het woeste en het verwoeste te verzadigen, en om het uitspruitsel der grasgeutjes te doen groeien, heeft de regen een vader, of wie baart de druppels van de dauw?
Uit wiens buik komt het ijs voort, en wie baart de rijn des hemels? Of met een stem, of met een steen verbergen ze de wateren, en de vlakke des afgronds wat omvat.
Kunt gij de lieflijke als zeven gesternte binden, of de strenge des oorlogs losmaken? Kunt gij de mazerot voortbrengen op haar tijd en de wagen met zijn kinderen leiden?
Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij dus zelfs heerschappijen op de aarde bestellen? Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekken?
Kunt gij de bliksem uitlaten, dat zij heen en varen, en tot u zeggen, zie, hier zijn wij? Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet? Of wie heeft de zin het verstand gegeven?
Wie kan de wolken met wijsheid tellen en wie kan de flessen des hemels nederleggen als het stof begoten is tot vastigheid en de kluiten samenkleven?
Ja, dan Job 42, de eerste vijf versen en dan vanaf vers 10 tot het einde.
Toen antwoordde Job den Heere en zeide: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden.
Wie zij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap. Zo heb ik nu verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist. Hoor toch en ik zal spreken. Ik zal u vragen en dan richt gij mij.
Met het gehoor en oor heb ik tot u gehoord. En nu ziet gij mijn oog. En de Heer rende de gevangenis van Job, toen hij gebeten had voor zijn vrienden. En de Heer vermeerderde al het geen Job gehad had, tot dubbele deel.
Ook kwamen tot hem al zijn broeders en al zijn zusters, en alle die hem tevoren gekend hadden, en aten brood met hem in zijn huis. En beklaagden hem en vertroosten hem over al het kwaad dat de Heer over hem gebracht had. En ze gaven hem een iegelijk een stuk geld, en iegelijk ook een goed gouden voorhoofdsiersel. En de Heere zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste. Want hij had 14.000 schapen, 6.000 kemels, 1.000 juk runderen en 1.000 ezelinnen.
Daartoe had hij 7 zonen en 3 dochteren. En hij noemde de naam der eerste Jemima. En toen de naam der twee Kezia. En de naam der derde Keren.
Moeilijke namen.
Ja. En er werden zo'n schone vrouwen niet gevonden in het ganse land als de dochteren van Job. En haar vader gaf haar erfdeel onder haar broederen. En Job leefde na deze 140 jaar. En hij zag zijn kinderen en de kinderen zijner kinderen tot in 4 geslachten.
En Job stierf oud en werd daar gezat.
Ja. Oké. Okay. Goed. Eindelijk breekt het moment aan waarop we gewacht hebben. Waarop Job gewacht heeft. Het moment waarop God gaat spreken. Job had de Heere uitgedaagd tot een rechtszaak en nu krijgt hij antwoord. Het antwoord van God komt met een geweldige overmacht. In een geweldige storm, een geweldig onweer. Bijzonder dat de Heere in zijn antwoord aansluit bij de reden van Eliu, de vierde vriend. Die had zijn reden afgesloten met de nadruk op de grootheid van God in zijn schepping. En daar gaat de Heere op door. Maar eerst grijpt hij ook nog even terug op wat er voor de schepping gebeurde. En dan denk ik aan Job 38 vers 2 allereerst. Wie is het die de raad, en dat betekent de raadsbesluiten van God, verduistert met woorden zonder wetenschap, zonder verstand? Het gaat hier om het besluit dat de Heere in de eeuwigheid met de hemelse raad besprak. Nou, daarover lezen we ook in Psalm 89, dat de Heere ontzagwekkend is in de raad der heiligen. Ik denk ook aan Jesaja 46, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. En heeft God zijn raadsbesluit ooit opgegeven? Nee, nooit. Ook niet na de zondeval. Hij ziet zelfs kans om door de zondeval zijn raadsbesluiten meer diepte en meer kleur te geven. Maar Job had geen inzage in Gods raadsbesluiten. En dat maakte zijn lijden alleen maar groter en heftiger. Hij had geen idee wat de weg van de Heer in dit alles was. En dat alles maakte het lijden voor Job, maar ook voor ons mensen zwaar, als we geen idee hebben waarom ons iets ergs overkomt. En dan snappen we God niet en dan lijkt het lijden wel zinloos. Maar als we iets van Gods raadsbesluit gaan doorgronden, beseffen we ook meer en meer dat alles wat ons overkomt moet meewerken, zoals Paulus in Romeinen 8 zegt, moet meewerken voor ons bestwil, voor ons geestelijk welzijn. Als er ooit één geweest is die Gods raadsbesluit tot op het bot heeft verstaan, dan was het Jezus. Hij die om de vreugde die in het vooruitzicht lag, die hem voorgesteld was, het kruis op zich nam, ondanks alle smaad en spot die dat meebracht. Hij had duidelijk zicht in Gods raadsbesluit. Hij wist precies waar die het voor deden, voor heel zijn bruidskerk, van alle tijden en van alle plaatsen. Maar Job had dat in zich niet. Voor hem was het allemaal duister. En wie zit er achter de verduistering van Gods raadsbesluit? Daar zit natuurlijk Satan achter. Hoewel ook theologen daarachter kunnen zitten. Er is ook ooit een boek verschenen met de titel De theologen gingen voorop in de Bijbelkritiek. En kerkmensen kunnen er soms ook wat van. Wij zijn er in onze tijd zo aan gewend geraakt dat we geïnformeerd worden van alle kanten. Wat een informatie komt er iedere dag naar ons toe vanuit zoveel kanalen. Het houdt niet op en daardoor worden we moeilijker opgescherpt om de verborgen dingen van God rustig te kunnen ontrafelen. Het gaat allemaal veel te snel en er komt allemaal eigenlijk veel te veel binnen. Maar bij Job zat Satan er echt achter. Achter zijn lijden en zijn moeite en pijn. Hoewel, het bleef voor hem onduidelijk waarom, maar voor zijn vrouw ook. En dan zegt de Heer in vers 3... van Job 38, dat hij het aan Job gaat uitleggen. Prachtig. Dat de Heere zijn raadsbesluiten achter het handelen met Job duidelijk gaat maken. En dan gaat de Heer hem ook vragen stellen. En dan in vers 4, en dan wordt het helemaal spannend, dan gaat Job door de Heere bevraagd worden over Gods werk zelf, over zijn schepping. Of Job daar iets van kan doorgronden. Job, vers 16 van 37, begrijp jij iets van de bewegingen van de dikke wolken, hoe die allemaal voordrijven, begrijp jij er iets van? Begrijp jij het licht dat iedere morgen opnieuw de duisternis overwint? Job, vers 4 van 38, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Toen ik alles maakte. Geef het te kennen, als je kloek van verstand bent. Nou, als je zo'n vraag van God naar je toe krijgt, dan voel je je als mens natuurlijk heel erg klein en ook heel erg nietig. Job, waar was jij? He, toen de morgensterren, de engelen samen vrolijk zongen en alle kinderen van God juichten. Job, ben jij gekomen tot de oorsprongen, he, de bronnen van de zee? Heb jij in het onderste van de afgrond gewandeld? Weet jij hoe dat daar allemaal naartoe gaat? Job, vers 19, ben jij waar het licht woont en de duisternis? 22, Job, ben jij bij de schatkamers van de sneeuw geweest? En 28, heeft de regen een vader? 29, uit wiens buik komt het ijs voort? En 37, Job, kun jij de wolken tellen? Zeg het, als je het allemaal weet. En ja, dan zie je Gods machtige grootheid en de nietigheid van Job. Hè? Job die ja, eigenlijk God bevraagt, maar dan gaat God Job bevragen. En dan komt Job er wel uit als een heel klein mensje die eigenlijk, ja, eigenlijk maar zo'n klein beetje van begrijpt. Van de hoge God die wegen gaat die hoger zijn dan onze wegen en die gedachten heeft die hoger zijn dan onze gedachten. Ten aanzien van deze God heeft Job niks uit te leggen. Het is hem allemaal te groot, te ondergrondelijk. En prachtig hoe hij dan in hoofdstuk 39, vers 37 en verder antwoordt: zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond, want ik snap het allemaal toch niet echt. Maar dan, dat is mooi, hè, dat God Job niet alleen laat zien hoe klein hij als mensenkind is, maar ook hoe groot God zelf is. En dan gaat God hem allerlei dingen, allemaal wonderen van zijn hand uitleggen. En in 40 vers 10 heeft hij het over de Nijlpaard, de behemoot. En dan zegt hij, ja, het is zo wonderlijk, zo'n groot beest. En hij eet gewoon hooi, als een rund. En in vers 20 heeft de Heer het over de Leviathan, de krokodil. En dan vraagt hij als het ware van Job, kun je die met een vishaak zomaar omhoog trekken? Nee, toch? En toch is er over die Nijlpaard en die krokodil toch nog iets meer te zeggen. Want het zijn oermonsters van de chaos. In die tijd waren, en ze werden heel vaak gebruikt, de Leviathan en de behemoot, dat waren de symbolen uit de wereld van de dreiging. Hè. De zee was het grote symbool van de dreiging, maar de zee huisde dan deze twee dreigende monsters. Maar, wat is het bijzonder? God noemt ze hier, hè? Iedereen had daar een beetje afschrikking van, maar God noemt ze zijn schepselen. Wij mensen huiveren erbij, maar de Heer is er boven verheven en ze luisteren naar hem. Dat alles betekent dat waar wij mensen geen raad mee weten, dat God daar wel een raad mee weet. Hij heeft in zijn schepping zelfs plaats gemaakt voor dit soort monsters. En over dat alles gaat zijn wijs beleid. En zo gaat zijn wijs beleid ook over alle moeilijke dingen in Jobs leven, waar hij tegenaan hikt. Het zal de Heer niet uit de hand lopen. Job is er nu wel van overtuigd dat ook in zijn leven niet de chaos en de dreiging regeert, maar dat God voortdurend ook in zijn leven bezig is dat te beteugelen. Hij is de enige ook die dat kan, en hij heeft het ook gedaan tot op Golgotha toe. En dan zijn we uiteindelijk bij het centrale gedeelte, centrale vers uit dit gedeelte, dat is vers 5 van Job 42. Met het gehoor van het oor heb ik u gehoord, maar nu zie ik u met het oog. Job had de Heere voorheen slechts gehoord met het horen van het oor, maar nu heeft zijn oog hem gezien. Dat betekent dat de Heere, die voorheen meer op afstand was gebleven, nu van dichterbij zich heeft geopenbaard. En heel boeiend is het dan om te zien hoe er in het boek Job vanaf het begin een lijn loopt van horen naar zien. Eerst hoort Job het uitleggen ook van zijn vrienden en zo. Maar het, hij wil het ook zo graag zien. Iets daarvan maar. En het gaat bij hem van het oor naar het oog. Elifas, de vierde vriend, was de eerste die zei dat heimelijk... Elihu was de vierde vriend. Elifas was de eerste die zei dat heimelijk een woord tot hem was gebracht... en dat zijn oor daarvan een weinigje had gevat, in hoofdstuk 4. En een paar versen verderop zegt diezelfde Elifas dan dat er een geest aan zijn gezicht voorbij trok. En dan gaat Job die taal van Elifas overnemen. En in hoofdstuk 9 zegt hij dan nog, zie, hij, God, zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. Hij zal voorbij gaan en ik zal hem niet opmerken. En dan klaagt Job eigenlijk, ja maar ik zie er niks van. God lijkt zo ver weg. En dat kan natuurlijk ook onze beleving zijn in tijden van verdriet en rouw en aanvechting en tegenspoed. En dan kun je er zo naar verlangen van, Heere, laat me iets van u zien. En... in die bekende verse van hoofdstuk 19 roept Job dan uit dat hij eenmaal God zal aanschouwen. Maar wel na zijn dood. Maar wat zou hij in het leven al heel graag iets van God zien? Denk aan hoofdstuk 23 waar hij uitroept, ach wist ik maar dat ik hem vinden zou. Dan zou ik tot zijn woonplaats komen. Maar hoe Job ook in zijn ellende zoekt... hij vindt God nog steeds niet. Zie, ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Ga ik achterwaarts, zo is hij er ook niet. Als hij aan de linkerkant werkt, dan zie ik hem niet. Keert hij zich naar de rechterkant, zie ik hem ook niet. Hoofdstuk 13. Job komt erdoor in de knel. Als God je zulke erge dingen laat overkomen, waarom laat hij dan niet iets van zichzelf zien? Ik denk heel herkenbaar, en vooral in tijden waarin we aangevochten worden of het heel erg moeilijk hebben, dan willen we zo heel graag iets van God zien. En wat zegt de vierde spreker, de laatste dan, Elihu, in hoofdstuk 35, dat Job, als hij iets van God wil zien, omhoog moet kijken naar de hemel. Om zijn ondoorgrondelijke majesteit te zien in de werken van zijn handen. Moet Job het daarmee doen? Dat, zo lijkt het wel. Maar gelukkig, helemaal in het laatste hoofdstuk komt dan de climax. En dan zegt Job in hoofdstuk 42 vers 5. Met het gehoor van het oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet mijn oog u. En dat is precies waar hij het hele boek zo naar verlangd heeft. Hoe God Job precies gezien heeft, weten we niet. Staat er ook niet bij. Hoeven we ook helemaal niet te weten. Veel theologen die zeggen, ja, dat zal waarschijnlijk geweest zijn in het overweldigende van het onweer. Dat zo overweldigend van Gods majesteit was, dat voor hem het zien van God was. Ja, dat kan, maar het kan ook best dat God op een andere manier iets van zichzelf heeft laten zien. Het staat er alleen niet bij, maar we weten wel, het was voor Job heel vertroostend. God liet iets van zich zien. En wat betekent dat dan voor ons? Wel, wij kunnen soms zo verstrikt zitten in het diepe duister. En wat kunnen we proberen met onze ogen door dat duister heen te dringen? En vaak kunnen we dat niet. Maar Job mocht zicht krijgen op de Heere. En dan komt de vrede. Dat betekent niet dat daarmee alle vragen weg zijn en alle raadsels zijn opgelost. Maar wel dat de relatie met God hersteld wordt en Ja, Job is ook een boek van wijsheid. Hè, dat we in die weg die God dan met ons gaat ook echte wijsheid leren. De wetenschap, hè, dat te midden van de duisternis God er toch is. Anders dan we gedacht hadden vaak. Anders dan we soms ook geloofd hadden. Maar toch, midden in alle misère is er een God die naar ons omziet. Niet door alle problemen op te lossen of alle vragen, maar door het te zijn en ons het zicht te geven op hem. Het einde van het boek Job lijkt wel een happy end. Job krijgt alles terug. En ja, dat moeten we ook zien in het licht van het oude Oosterse recht. En in het Oosten was het zo dat als jij onschuldig was, dat jij dan alles terugkreeg. Als jij alles terugkreeg wat je was verloren, dat betekende dat jij was onschuldig. En dat is de achtergrond. Wij hebben soms het idee van, hoe kan dat nou? Krijgt hij een andere vrouw terug? Ja, maar je bent je eigen vrouw kwijt. Hè? Je krijgt andere kinderen, maar je bent je eigen kinderen kwijt. Hè? Ja, hoe dan? Hoezo ben je dan ineens rijker? Maar het is vooral ook het idee van, ja, maar daarmee wordt wel, hè, iedereen had het idee, hij is schuldig voor God. En hiermee wordt door iedereen ook erkend, nee, Job is de onschuldige. Professor van de Beek, ik weet niet of het jullie iets zegt, A. van de Beek. Misschien helemaal niks, misschien nooit iets van gelezen. Maar goed, het is wel een theoloog die heel veel geschreven heeft. Die een beetje aanschuurt tegen onze kring, maar soms ook dingen zegt waarvan ik denk van, hoe bedenk je het? Hij heeft ook een boek over Job geschreven. En dat boek heet Rechtvaardiger dan Job. Rechtvaardiger dan God. Het is al een beetje een aparte titel. Hè? Job, die dan rechtvaardiger zou zijn dan God. En dan zegt Van de Beek, God neemt het oordeel hier op zich. En Job hoeft niet meer te boeten, maar God gaat er zelf voor boeten. God moet aan Job alles terugbetalen wat hij onrechtmatig van Job heeft ontvreemd. En God neemt die schuld op zich en zegt hij dan, zoals ook Jezus later de schuld van mensen op zich nam. En zegt hij, als God zo oordeelt, wie zou dan vonnis, dan dat vonnis tegenspreken? Ja, ik kan hier maar meemaken. Hij gaat er hiervan uit eigenlijk dat niet alleen Christus de leidende is, maar dat God ook de leidende is. Hè, en die dan ook daarvoor moet lijden. Wat we wel weten, dat is dat Jezus tot zonde gemaakt werd en dat ook wilde, terwijl hij zonderloos was. Is juist niet het bijzondere van God dat hij in de Zoon, die zonder zonde was, dat zonde gemaakt wilde worden, hè, om ons van zonde te kunnen verlossen. Zodat ook wij met Job mogen zingen, want ik weet, mijn verlosser leeft. Job mag weten dat hij die Heere eenmaal zal aanschouwen, niet een vreemde God, maar degene die zich hier op aarde al aan hem heeft bekendgemaakt. En ja, laten we eerlijk zijn, God zal voor zijn kinderen eenmaal toch ook niet een hele vreemde God zijn. Dankjewel. Ik stel voor, en dan sluiten we meteen ook af wat de verbinding met de luisteraars thuis betreft, die ik graag ook heel hartelijk wil bedanken voor hun meedoen. We zingen Psalm 104, vers 2, vers 5 en vers 13. Psalm 104, dat is een prachtige psalm die hier heel erg bij aansluit, vooral bij Job 38. Psalm 104, Gods heerlijkheid in de schepping, staat er bij mij in de onberijmde versie boven. 104, 2 en 5 en 13.
Nooit weder over.
is er nog koffie in of gaan we meteen door? Ja, zeg het maar.
Er staat niks klaar.
Staat niks klaar, dan gaan we door. Ja. Dan deel ik de vraag. Ik weet niet of ik er nu wel genoeg heb voor, want oh, ik had er al op één zitten schrijven. Ja? Want ik kreeg allemaal afmeldingen. Toen dacht ik, nou, het wordt een klein clubje. Nee, ik denk dat meestal. Ja, val mee.
Vijf hier erover.
Oh.
Kijk, ik zat mag je nog mee rijden. Theo. Gaat het bij jou nog een mooi.
Ja, want heeft iedereen.
Ja, ik denk dat ik het wel heb.
Kijk, we komen helemaal uit.
Wat
er nog op?
Het symbolisch van al de vragen.
Oh ja. Oké. Ja. Vraag 1. Welke vraag of opmerking komt bij u boven?
Maar ik weet niet of dat met deze vraag bedoelt, maar we hadden het over professor Van der Beek.
Ja.
Ik hoorde een bosje geleden ergens op een bepaalde plek. Ook sinds God de Vader heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. En toen werd gezegd dat God de Vader geleden heeft omdat hij zijn zoon naar de wereld zond.
Ja. 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 Ja.
Het is voor mij een nieuwe gedachte, maar.
Ja, het is een heel begrijpelijke gedachte. Alleen de kerk heeft in de eerste eeuwen het patripassionisme, noemen we dat. Het patri is pater, dat de vader het passionisme geleden heeft. De kerk heeft het veroordeeld als een ketterse gedachte. Op een van de concilies. De kerk heeft altijd gezegd, nee, God leidt niet, Christus leidt wel. Kijk, wij mensen denken heel menselijk en dan kun je niet voorstellen dat het zenden van je enige zoon, die je hebt, hè, waar je al je welbehagen in hebt en die de vreugde van je bestaan is en die zonden je af om die weg te gaan, dat ja, niet een vreselijk lijden betekent. Alleen wij zijn mensen en wij beredeneren dat met ons mensenverstand en God is God, zo anders, de gans andere. Alleen ja, misschien heeft dat concilie zijn hand ook wel een klein beetje overspeeld door, want dat zijn natuurlijk ook mensen die ja, ook ten dele profiteren. Maar dat is wel altijd de orthodoxe leer geweest. De vader heeft niet geleden, de zoon heeft geleden. En Berghof, ik weet niet of iemand van jullie die dogmatiek van Berghof, die is een aantal decennia geleden, was die heel erg in. Maar Berghof, die heeft het ook altijd verdedigd, hè, van God is ook de leidende en God leidt eraan, aan alles wat er op deze wereld gebeurt, alle gebrokenheid, God die gaat er helemaal onder gebukt, maar God kan er, en daar gaat Berghof nog verder, dan zegt hij, ja, God zou er heel graag wat aan willen doen, maar God kan het niet, want God staat met de rug tegen de muur, waardoor hij dus ook tornt aan ja, de almacht van God. En ja.
Er staat toch ook in Jesaja 53 dat het behaagde God hem te verwijderen.
Ja, het behaagde God, ja.
Dus dat is wat anders dan dit gedaan leven.
Nou, maar die tekst, Jesaja 53, heeft daar een hele grote rol bij gespeeld. Ook bij die veroordeling van het patripassionisme. Ik snap het. God had er behagen in, hè, dat er een plan was, waardoor zijn kinderen behouden konden worden en dat zijn zoon die wegging, En dat die zoon ook wilde gaan, heb ze al 40. En de zoon ook, ja, zie, ik kom om uw wil te doen. Het is ook de wil van de vader. En daarom heeft de kerk ook altijd gezegd van we moeten niet zo ver gaan dat we God ook het lijden aan al deze dingen toeschrijven. Ja. Ja. Maar weet je, wij leven tegenwoordig, en dat komt ook onze kringen heel erg binnen, wij leven tegenwoordig in een tijd waarin steeds meer aandacht komt voor wat je voelt, je ervaring. Ook steeds meer preken, dat wordt ons ook een beetje voorgehouden om preken zoveel mogelijk te laten beginnen bij de ervaring van mensen en zo vanuit de ervaringswereld, ja, dan de lijn te trekken naar de Bijbel toe. Ik heb het idee dat dat een beetje een gevaarlijke richting is. Hebben wij niet meer te spreken vanuit het woord naar ons toe? Hè?
In de krant, hè?
Ja, de krant gaf dat nu ook aandacht aan. Ja. Ja, ja.
Dat komt gewoon bij een Amerikaanse theoloog vandaan. Ik heb zijn naam niet kwijt. Die werd aangehaald door die persoon.
Oké. In dat krantartikel?
In de krant. Nee, niet in de krant. Nee.
Oh, oké. Okay. Komen dit soort dingen uit Amerika. In mijn jeugd kwam alles uit Duitsland. Maar tegenwoordig komt het van de andere kant. Maar we hebben het natuurlijk heel duidelijk gezien in de tijd van Schleiermacher. Van alle nadruk moet op menselijke ervaring. Maar goed, ja, je ziet dat ook heel sterk terug in evangelische bewegingen. Als je in een evangelische kerk een preek, dat begint meestal over van alles wat de dominee zelf heeft meegemaakt. En dat komt eerst. En dat duurt soms al 10 minuten. En dan maken ze van daaruit de overstap naar de Bijbel. Dat is een totaal andere manier van benaderen. Met heel veel nadruk op wat jij beleeft. Hoewel in uiterst rechtse kring beleving ook weer heel belangrijk is. En soms ook echt een grond is voor jouw behoud. Ja. Soms liggen uitersten ook weer heel dicht bij elkaar.
Ja.
Maar het heeft het heeft hier zeker mee te maken, ja. Andere vragen?
Nou, ik denk als je nou een heel boekje opgelezen hebt en dan wordt altijd, en sommige mensen zeggen maar van God is liefde, en dan denk ik, heb je dat hoofdstuk denk ik overgeslagen, want ik denk toch, op dat moment zit er toch niemand denk ik die zegt van maar God is liefde, dus het is allemaal makkelijk slikken zeg maar wat Job overkwam zeg maar. En zoals, zeg maar, voor je gevoel is dan hoe God Job aan de tand voelde door al die vragen van wie heeft dit gedaan. En ik denk,
pittig.
Ja, nou dat dacht ik ook. Het is wel behoorlijk pittig. Het was echt niet zomaar een makkelijk.
Het laat wel echt zien die
hij Het is niet alleen maar.
Maar ik vind dat bepaalde uitspraken ook veel te makkelijk gedaan worden en veel te makkelijk overgenomen worden. Hè? Want hoe vaak hoor je ook niet van je bent een parel in Gods hand. Hè?
Ja.
En dat wordt zomaar gezegd, hè? Zomaar lukraak. En God is liefde. Ja, tuurlijk, het is een Bijbeltekst, God is ook liefde. Maar het is ook weer één kant. Hè? En als je alleen dat zegt. En je zegt alleen, je bent een parel in Gods hand. Ja, is iedereen een parel in Gods hand? God heeft zijn kinderen lief. En Raël, ik weet niet of jullie wel eens iets van Raël lezen, maar ik vind dat Rael daar vaak heel heldere antwoorden geeft. Rael die zegt, God heeft zijn kinderen onbaatzuchtig lief. En God heeft degene die nog niet tot zijn kinderen behoren, heeft hij lief vanuit de ontferming en het medelijden om ze van daaruit tot zich te trekken. Maar er is wel onderscheid. Hè? En iemand, kijk, stel hè, dat je God tot je dood toe niet dient. En je blijft tegen die mensen zeggen, ja, God heeft je lief. En op het volgende moment sta je voor de troon van God. En je wordt voor eeuwig weggestuurd. Ja, hoe krijg je dat dan ooit bij elkaar? Kijk, iemand die God lief heeft, dan zou die zeggen, ja, kom maar bij mij, want ik heb je lief. Dus je moet dat ook wel, ja, wel scheiden. Hè? Ook daarin wel ja, een balanslijn trekken. Ja.
God is lief, dan wordt het ook rechtvaardig.
Ja, dat zijn de twee kanten. Goed. Ja, ja, zeker. Ja. 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 En daar kun je zo makkelijk eenzijdig worden. Hè? Of alle nadruk op het een leggen, of alle nadruk op het ander. Maar het hoort wel bij elkaar.
Ja,
ja. Ja. Nee, absoluut. Oké, nog meer opmerkingen of vragen?
Ik was wel benieuwd naar die vrienden, maar daar gaat hij de volgende keer misschien over hebben. Dat heb je tussen 5, vers 5 en
5. Oh, ik ga eerst mijn telefoon eens uitzetten.
Oh, ja.
Ja.
Ik weet niet.
Een stukje
werd
overgeslagen.
Ja, en dat heb ik nu nog even gereden. Dat komt helemaal door de
vraag. Welk stukje?
Laatste de volgende keer. Nou, van de hoofdstuk 42 zijn we van vers 5 naar vers 10 gegaan.
Ja, dat klopt.
En ik heb één keer tussen een stuk gelezen. Ik heb het onder, maar ik wel benieuwd naar. Want dan worden echt drie vrienden wel echt.
Ja, ja, ik heb dat.
Dus leren op de straf. Ja, op te brengen. Ja. Maar die vierde vriend niet.
Nee, dat klopt. En ik heb vorige keer al iets over gezegd dat die vierde vriend niet bestraft wordt door God. En de andere wel.
Oh, ja.
Ja, en die vierde vriend die is ook milder. Hè? Daarom heb ik ook bij de behandeling eerst die drie en toen de vierde apart genoemd. Want dat komt hier terug. Ik zoek er even bij hoor. Even kijken, welke versen?
Ja,
6, 7. Oh ja.
Ja,
het geschiedde nadat de Heere de woorden tot Job gesproken had, dat de Heere tot Elifas, de Temaniet, zei, mijn toorn is ontstoken tegen u en tegen uw twee vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. Daarom neem nu voor jullie de 7 varren en 7 rammen en ga heen tot mijn knecht Job en offer brandofferen voor uw lieden en laat mijn knecht Job voor u bidden, want zeker ik zal zijn aangezicht aannemen, opdat ik aan u niet doe naar uw dwaasheid, want gij hebt niet recht van mij gesproken, gelijk mijn knecht Job. En toen gingen Elifas, de Temaniet, en Bildad, de Soeit, en Zofar, de Naamatiet, heen, en deden, gelijk de Heere tot hen gesproken had, en de Heere nam het aangezicht van Job aan. Ja, je ziet hier heel duidelijk, van God zegt heel duidelijk, jullie hebben niet recht van mij gesproken. Waarom? Omdat ze niet alles gezegd hadden over God. Ze hadden alleen maar één kant van God laten zien. En niet de andere kant. En daarom worden zij door God eigenlijk weggezet als degene die echt God recht gedaan hebben. En Elihu, ja, die blijft dan over. Hoewel God ook weer niet zegt, ja, Elihu heeft het goed gedaan, dat niet. Maar Elihu wordt niet bestraft. Ja. En daarom is het heel link om bepaalde teksten uit het boek Job, van uitspraken van Elifas en Bildad en zo, te bepreken. Ik weet het gebeurt. En dan zijn die preken alsof het woorden van God zijn. Er zijn uitspraken van Eliphaz en van Bildad en zo ver. Die zijn in het licht van de Bijbel gewoon ook waar. Dus op zich kun je daarover preken. Mits je, mijns inziens, wel even moet zeggen van ja maar. Het waren dus ook wel mensen die dus ook in alles niet recht van God gesproken hebben. Dus je kunt niet zomaar alle dingen die zij zeggen als woord van God gaan bepreken. Ja, je kunt er wel over preken, maar dan heel duidelijk wel in het licht van ja, maar dit zijn woorden van deze mensen waar God dat over gezegd heeft. Ja. Dat maakt het lastig om over dat soort versen te preken. Ja, nee, bedankt. Ja. Ik heb nog wel even een dingetje over de laatste keer. Want ik had gewoon het wat in wat hoofdstukjes ingedeeld. Maar ik ben er eigenlijk een beetje doorheen. Als jullie zeggen van we zouden daar of daar het graag een keer over hebben. Dan is dat een mogelijkheid. Kijk, er is ons zat over het boekje op te zeggen. Ik kan uitgebreid ingaan op allerlei visies daarop, maar ja, schiet je daar nog veel mee op. Maar goed, denk maar mee, ik hoor het wel. En anders dan kom ik zelf wel met dit. Goed. Nog meer vooraf. Wie heeft een vorm van lijden meegemaakt? Ja, dat is natuurlijk wel heel persoonlijk. Hè? Waarin hij of zij heel duidelijk de bedoeling van de Heer opmerkte. Hè? Dat is ook wel heel mooi. Hè? Als je kijk, en ik kan me ook voorstellen dat je zegt van nou, dat vind ik zo persoonlijk dat. Deel ik niet. Het kan natuurlijk wel een mooie getuigenis zijn ook, hè, wat je meegemaakt hebt.
Het is heel mooi als je daar de bedoeling van God kan zien zelf. Mm-hmm. Als zie je zelf ergens het waarom niet van in. Mm-hmm. Bij mensen tenminste.
Ja, want jullie hebben natuurlijk dat ongeluk van jullie zoon meegemaakt.
Ja, dan heb je echt iets van, nou, daar ligt menselijke wijze gesproken nu niet van in.
Ja. En is dat toch het laatste wat, bij jullie daarover is bijgebleven? Van, ja.
Nee hoor. Okay. Gelukkig niet, hey. Nee. Nee, in eerste instantie reageer wel zo, maar nu niet meer. Nu niet meer zo, nee. Ik denk wel dat God daar zijn plan mee had. Mm-hmm. En ze zeggen wel eens tegen ons, het kan nooit de wil van God zijn geweest. Mm-hmm. Het is zijn plan en dat vind ik dan wel een beetje lastig soms, dat te begrijpen.
Ja, Nou, staat in de catechismus heel duidelijk het over dat er niks gebeurt buiten Gods wil om. Hè? In de Bijbel staat buiten God om. En het woordje wil is in de vertaling daar ingelast. Dat maakt het alweer iets anders. Hè? Maar dit ongeluk is natuurlijk niet buiten God omgegaan.
Nee, dat geloof ik
niet. Nee, absoluut niet. Nee, en hij heeft daar absoluut zijn wijze bedoeling mee gehad. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat als dat je kind overkomt en die is dan vader van ja, zo'n klein kindje, ja, dat je denkt van waarom?
Ja.
Ja, toch?
Ja, zeker. Ja.
Ja, terwijl aan de andere kant er oudere mensen zijn die niks meer weten en maar door blijven leven, dan krijgen wij mensen dat ook niet rond. Nee, en daarin blijft het ook staan, en Gods wegen zijn hoger dan de onze, en wij zullen nooit overal altijd antwoord op krijgen.
Nee.
Hier althans niet. Nee. Nee. Andere?
Ik heb hem. Het is meer dan 25 jaar geleden nu. Maar ik was mijn eerste jaar van universiteit en mijn ouders gaan naar Zimbabwe. En dan maar de bedoeling was, ik ga naar Zimbabwe en Schotland en Engeland en de hele reis. En 6 maanden voor de reis gaat mijn vader elke details uitleggen. Waar gaat hij van hier tot daar met welke auto en die. En alles was gepland in elke echte, alle details. En we zijn weg voor 6 dagen. En zij hadden een auto ongeluk in Zimbabwe. En dan alle plannen weer helemaal in de lucht. En Ik was thuis, ik had een belletje gekregen natuurlijk. En ik dacht, nou, mijn vader had alles gepland. Maar nu zijn plannen zijn helemaal in de lucht. Dat God het dat soort overturned. En dan binnen die tijd, binnen een paar dagen, was een heel leuke juf van mij overleden. Binnen 2 weken had zij iets op beliepen. Een sokkoosel heet dat in Engels. En dan kreeg zij een herseninfectie van. Dan was hij binnen 2 weken dood van. Ongelooflijk gebouw. En dat maakt mij ook heel leuk. Wow. En ik ga op hetzelfde moment gaat ik bij zo'n avondmaalperiode in Grafton. Dat is de enige andere kerk van de Reformde Kerk in Australië. En dan gaat mensen gaan naar de avondmaal. Naar de avondmaal praat over de scheiding tussen de twee. Dat je bent eigenlijk voor Jezus of niet. En ik zit echt aan zo'n plek. En ik kan niet zeggen ja of dat ik ben helemaal met de wereld. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik ben helemaal met Jezus. Maar die hele ervaring van dat mijn ouders komen terug met een gebroken nek en alles heel slecht. En ik moet hand aan hand werken met mijn moeder om te herstellen. Elke dag visio, elke dag alle wanden enzovoort. Dan moet ik echt of hand aan hand met mijn moeder werken. Door iets dat zij had overleefd. En zij vond alles geweldig. Het was dus de beste waarheid ooit. Dat zij had dit ongeluk. En ik dacht, nou, je plannen zijn helemaal over. Maar nu zit je helemaal in de wolken. En dan zei ik even door hoe zei je dat het waar, het idee dat, ja nou, nu ga naar de Heren. Dat zij dacht, dat zij zal echt sterven in die ongeluk. En dan, al deze dingen er samen, voelt op die moment heel veel. Maar ik zie hoe de Heren gebruikt om mij echt te denken over op welke pad. En dat, ja, ik heb wel mijn plannen, maar dat ik wil tot God plannen, of submitten zijn plan voor mijn leven. En dan, het was echt een moeilijke tijd, maar het was ook misschien de beste tijd.
Maar ik heb dat al heel vaak gehoord, hè, dat de moeilijkste tijden van mensen, ja, geestelijk, juist de beste tijden waren. Ja. Dan kan God zo rijk overkomen en geestelijk je zo verrijken op zoveel manieren. Ja.
Maar dan voel je dat hij bij je is.
Ja, dan word je er zo doorheen gedragen. Hè. Ja. En dat betekent niet dat daarna niet weer de aanvechting.
Nee,
dat op zich blijven wij ook maar mensen. Hè. En moeten we het helemaal van het ontvangen hebben.
Ik ben daar opnieuw.
Ja. Wat vindt u van het antwoord van God aan Job? Uh,
Ja.
Terecht wijzing eigenlijk.
Ja, dat vond ik heel over. Ja, niet zo goed. Ik had het niet zo goed plaatsen, zeg maar. Dat is zoveel.
Te overroelend.
Ja, soms wel. Nou, als het gebeurd is.
Ja.
Het is
best heftig, ja.
Ja, dat heb ik ook. Blijven bestaan, zeg maar. Ja. Voor mezelf dan.
Ja, als God is ook.
Ja,
wat zie je?
Wat had Job precies fout gedaan?
Ja, hij wordt eigenlijk toch wel een beetje als een kind wel neergezet. Hè, van, vertel maar wat was jij. Kijk eens. En toch denk ik dat we het niet zo moeten lezen. Denk het niet. Ik denk dat we vooral het zo moeten lezen dat God laat zien van ja, maar Job, ik heb het allemaal in mijn hand. Hè, en ook dat alles van jou. En ik ga dat ook allemaal weer tot een goed eind brengen. Wel dat stukje aanbidding hè, van. Dat hij dat wel probeert bij Job op te wekken van denk maar niet dat ik een God ben die het allemaal niet in mijn handen heeft. Nee, kijk eens. En ik maak het voor jou ook weer goed. Maar het is wel heftig. Ja. Je hebt dat al allemaal meegemaakt. Je bent alles kwijt. En slechte vertroosters om je heen. En dan denk je, nu gaat God jou vertroosten. Maar dan krijg je, dan komt het eerst ook nog wel even zo, hè. En dan voel je wel heel, heel klein. Ja. Ik had meer vragen moeten maken, we gaan veel te snel. Job vond het moeilijk alleen over God te horen, maar hem niet op te merken. Want dat is eigenlijk aan het eind pas, hè, dan merkt hij ook van, nu pas, zie ik iets van u. En dat kan in ons eigen leven natuurlijk ook heel herkenbaar zijn. Hè. Ja. Wil iemand erop ingaan?
Dan heb je wel een soort herkenbaarheid, dat je vaak toch weinig van God verneemt. Het klinkt wat oneerbiedig misschien. Hè? Je leest in de Bijbel, natuurlijk is ook een Godpotje.
Ja.
Je bidt tot hem.
Ja.
Maar om nou antwoord te horen, dan moet je. Ja. Dan blijft het toch vaak stil.
Ja, maar ik heb wel, wel van. Begrepen toen jullie Frank zo ziek was, dat jullie toch wel heel duidelijk de hand van de Heer daarin gezien hebben. Ja, en dat het niet stil bleef.
Zeker, helemaal niet.
Zeker. Ja. Nee, zeker.
Ja,
en dan kennen we dat ook bij graag twee. Ja. God dan juist nabij is.
Ja.
Zeker op zulke momenten.
Ja.
Maar gewoon in het alledaagse leven bedoel ik nu.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Lees je Gods woord.
Ja.
Dan krijg je antwoord. Als je dit zegt, maar hoe krijg je een antwoord? Mm-hmm. Op die manier bedoel ik dat. Ja, dan blijft het toch soms van je leven karig.
Mag ik zo anderen daar eens over horen? Hoe?
Nou ja, we hebben ook een dochter gehad natuurlijk, die leuke leven gehad.
Ja.
En mijn man heeft vanaf het begin gezegd, God gaat wonderen doen. Maar dat kon ik eigenlijk helemaal toen niet zien. Nee, dat gevoel had ik niet toen op dat moment.
Nee.
Wel later, zeg maar.
Mm-hmm. Ja.
Dan dacht ik, hij heeft altijd vertrouwen erin gehad. Altijd, wat er ook gebeurde, komt goed. Hij had die zekerheid.
Ja.
Die heeft hij gehad.
Ja.
En dat was best wel heel...
Dat was voor jou.
Voor mij ook wel heel fijn, maar ik kon dat niet zo krijgen als hij.
Nee.
Ik had daar wel moeite mee.
Nee.
Ja.
Ja.
Hij heeft altijd heel veel vertrouwen gehad.
Moet ik eerlijk zeggen.
Ook niet.
Nee. Maar wel heel erg wat
maar we zijn ook allemaal wel een beetje gesterker uitgekomen hoor. Want we hebben het ook wel als een mooie tijd ervaren. Ja, raar gezegd.
Ja.
Maar,
ja.
Maar
we leefden wel zichter met elkaar te wonderen.
Ja.
Ja.
Ja, het lijkt mij dat je weet dat God het kan en dat je wilt en je hoopt erop en je gelooft dat het kan. Maar ja, zo vast van tevoren zo vertrouwen, dat is echt wel bijzonder leven. Want je weet toch niet de uitkomst. En hoe zou je geloof dan nog overeind blijven als stel dat het anders is dan dat je zou denken, hè? Ja, lijkt me, ja, dat is echt...
Het is echt het godsvertrouwen.
Ja.
Ja, ik vind het ook bijzonder.
Ja.
Mooi.
Ja.
Maar hij had dat geloof. Dat heeft hij zijn hele leven eigenlijk al gehad.
Ja.
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 Kan ook best wel eens jaloers op zijn.
Ja.
Ja.
Maar inderdaad, als het anders gaat, zoals wat jij zegt, we hebben het meegemaakt bij vrienden van mijn schoonouders. En heel gelovige mensen waren dat. En zij werd ziek, kreeg kanker. En hij had echt het vertrouwen, het komt goed. En dat vertelde hij ook overal van, ik heb van de Heer vernomen dat het goed komt met mijn vrouw. En leefde die helemaal uit. En zij is overleden.
Oh, ja.
Ja.
Ja. Maar voor haar was het misschien wel beter.
Ja, ik kan het zeggen.
Maar ja, dat is natuurlijk op het geloof van hem dan.
Ja.
En dat, maar in de hele gemeente. Zij waren van de Griffemeer gemeente. In Gorinchem, een kleine gemeente. Wel een heel meelevende gemeente met elkaar. Dat was een schok daar, want iedereen had ook zoiets, ja, als deze man dat zegt, dan komt dat ook wel uit. En het kwam niet uit. En ik weet, nou, dat was een slag in die gemeente ook, hè, van dat kan dus ook. En hoe dan verder? En de man is er wel weer overheen gekomen, maar het was voor hem ook een vreselijk hard gelag, ja. Ja, dat was ook zo'n goed huwelijk. Ja, hij is echt door een vreselijk diep dal gegaan. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, dan raak je en je vrouw kwijt, maar ook geestelijk, hè. Wat dat met je doet dan, hè. Ja. Ja, je kunt je als mens... Toen later zei hij ook, ja, wat ben ik dom geweest. Maar ja.
Nou, eigenlijk een beetje wat eigenlijk opvalt, is dat allerlei, qua met ziektes, zeg maar, dat het dan in meerdere gevallen opvalt dat God er dan is.
Yeah,
als je ziek bent, als je dan beter mag worden. Maar ik denk, ja, dat heb ik in principe zelf ook wel zo ervaren, dat je dus, ik heb ook hartproblemen en dan heb ik ook nog genoeg meegemaakt, maar dan merk je ook wel, dat je dus niet meer moet verwachten. Dat je er dan toch weer langzaamaan weer bovenop komt.
Mm-hmm.
Maar ik denk, als ik zo om me heen kijk, en als ik gewoon wakker word, en dan zie ik alles bloeien en alles, in, dan denk ik, dan zie ik de Heer ook. Dan in de hele natuur. In de dat.
Ja. Ja.
Dus dat hoeft dan niet alleen je ziek zijn, maar ook gewoon als je gezond bent, en je kijkt om je heen, dat de bloesem, de bomen komen, de bloesem, en alles groeit en bloeit. Ja, dat kan er weer niet.
Ik denk dat,
dus dat doet
daar dan ook nog wel eens iets meer in opgescherpt zouden moeten worden. Ook juist dat mooie dingen gebeuren, hè, en het goed gaat en we buiten, ja, in de schepping Gods hand zien. Hè, dat we ons dan verwonderen over hem en niet alleen als het slecht gaat. Maar ik denk ook wel dat het een stukje erfenis is. Ik weet niet wat. Ik heb daar vandaag onze kopij voor het Kerkblad ingeleverd. En ik heb daar een paar regels over in het Kerkblad over gezet. Maar ik ben nu bezig. Ik weet niet, kent u dat boek De Navolging van Christus?
Ja,
dat is het. Het is nu een hele mooie nieuwe uitgave. Met heel veel achtergrondinformatie ook. Maar in ieder geval. Maar Thomas A. Kempis, hele vrome man, maar wat hij dus wel heel erg doet, dat hij steeds weer op hamert van hoe goed het is om als mensen eigenlijk de verdrukking mee te maken. En dat is eigenlijk wel steeds weer het aanbeeld waar hij op hamert van juist, hè, met de roede, dan is het goed en dan merk je dus... En,
hoe hij dat ook als een zegen ervaarde. En ja, dat ook iedereen eigenlijk toewenst om er wel zo diep mogelijk door te gaan. Want ja, zo werkt God. En dat is wel één kant van de zaak. Hè? Want ja, voor je leest bij hem niet zozeer dat hij zich verheugt in de schepping of zo. En, maar wel echt van, ja, maar juist door die diepte heen, hè, dan ja, werkt God zo. En ja, het is wel één kant.
Dus,
dat is één kant. En het is een kant die absoluut waar is. Maar, ja, het is wel jammer als bij ons altijd in die weg moeten. De psalmdichter zegt, laat zo'n dwang voor u niet nodig wezen. Hè? Dat we dicht bij hem leven. Als het juist wel goed gaat. En als we de zegeningen krijgen. Want die komen ook bij hem vandaan.
Ja.
Toch?
En die vragen toch ook heel veel.
Ja? Ja. Maar daar moeten we wel wat in denk ik, wat meer in opgescherpt worden. Ja.
Ja, maar dat zijn hele mooie dingen natuurlijk.
Ja.
Het hoeft niet altijd dan... Nee. In
naam,
in
rouw
of.
Nee.
Ja.
Maar daar heeft kerkdienst ook wel iets mee te maken hoor. Augustinus zei ook altijd van ja, maar het verheugen, dat doe je in de dingen van God. En niet in de dingen van de wereld. En die schepping, ja, dat is toch uiteindelijk iets van de wereld. Dat heb je nodig. Maar gelukkig heeft God daar een korreltje bitterheid in gelegd. Zodat, ja, dat toch altijd een beetje bitter blijft. En je daar niet te veel van geniet. Ja, ja, dat is wel heel sterk de kerk binnengekomen. En ik denk dat dat ons altijd wel een beetje is blijven aankleven. Hè? Van, ja, weg wereld, weg schatten. Hè? En raak niet, smaak niet, roer niet aan. Ja... Ja. En ja, wij leven denk ik nu wel in een tijd dat het heel grenzeloos over genieten gaat en opgaan in de dingen van de dag en ja, pluk de dag. Ja, dat is natuurlijk helemaal de andere kant.
Ja,
ja, daar moet je helemaal geen zegen van verwachten. De Heer confronteert Job tijdens zijn lijden met zijn werk in de schepping. Oh ja, ja, dan zijn we meteen bij jou, Arie. Helpt dat? Ja, volgens jou helpt het. Ja.
Ja, ik ben het wel mee eens.
Ja,
ja. Ja, dat kan je echt bemoedigd worden. Want als vrouw daar gewoon te zien, als het soms gewoon moeilijk is. Ja,
en je hoeft er helemaal niet voor naar Zwitserland of naar Oostenrijk. Hè? Want dat vind ik altijd zo apart. Dat zijn mensen daar het andere eind zien zitten. En dan denk ik, ja, maar...
Staat
ze
groen
is gewoon. Ja, toch? Ja,
nou, ik heb mijn fotoboek van 2023 uitgeprint, afgedrukt. En het is like, vol van foto's van de Staatse groen.
Ja, prachtig.
Al de paddenstoelen en al wat nog dat ik hem daar vind.
Ja, mijn overbuurman die stuurt ook wel eens foto's van alles wat hij dan fotografeert in de Zaanse groen. Mooi hoor. Mooi. Hij heeft er oog voor. Maar het is ook een kunst hè, om er oog voor te hebben. Ja. Ja.
Ik had nog wel een vraag eigenlijk over vraag 3. Daar heb ik nog niet helemaal over uitgedacht. Wat vindt u van het antwoord van God aan Job?
Ja.
Daar heb ik natuurlijk over gehad. Maar als ik je hoofdstuk 42 dan... En zeker die versen 3, 4 en 5, dan denk ik juist dat Job, dat Job zich echt gezegend voelde met het antwoord van God aan Job. Dan zie je gewoon dat er eigenlijk een soort honger wakker geworden is bij hem van nou, onderricht gij mij. En u hebt verteld dingen die voor mij te wonder waren, die ik niet wist. Hoor toch, en ik zal spreken, ik zal u vragen, onderricht mij. En dan... Komt inderdaad die tekst die u net al aanhaalde, van nou, het is nu niet alleen het gehoor meer, maar ook het gezicht. Ja. Dus ik dacht, ja, wij vinden dat best wel scherp, zoals de heer antwoord, maar voor Job is het denk ik
dat
het zeker een antwoord geweest.
Hij had het nodig.
Ja.
Ja.
Als ik dat zo lees.
Ja. Ja, en God weet ook precies wat we nodig hebben. Hè? En de een wordt via die weg geleid en de ander weer via die weg. En ja, zo werkt God.
Ja.
Ja, prachtig. Ja. Ja, nee, nee, bedankt.
Wat even aanvulling nog maar.
Ja, ja, nee. Nee.
Ja.
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 Ja. So I have this idea that he's let go of this sort of idea of his righteousness and just being in awe of God. And that moment we let go of all of that and can just be in awe of God, then so much of it slips all the suffering out of it. Do you know what I'm saying?
Zelf meer zien in al deze grote vragen dat ik geen antwoord heb voor, dan zit je helemaal dus gewoon in awe of God. En dan al de questions over zijn eigen rechtvaardigheid, sort of,
dat doet er dan.
Dan wordt hij de wijn van heel erg van.
Precies.
Ja.
Dan gaat
het zwaar
op in God.
Ja.
In de grootheid van God.
Ja.
Ja. En ieder is ook weer, weer verschillend. Hè? De een, wordt soms heel erg geraakt door wat scherpe woorden. Een ander weer door liefdevolle woorden. En dat heeft natuurlijk ook heel veel met je karakter te maken. Preken worden ook door verschillende mensen verschillend beoordeeld. Hè? En de een hoort dit erin. En de ander die dezelfde preek gehoord heeft, die hoort er heel iets anders in. En komt heel anders over. En dezelfde preek. Ja.
Ja, en ik denk ook wel, als je kijkt hier aan het begin van Job, staat natuurlijk Job, en bij Job 1 natuurlijk, dat de Heere ook zegt tegen Satan, of dat hij wel achterslagen had op zijn knecht Job. Want niemand op aarde is gelijk hij, een man, oprecht en vroom, op vrees en wijkheid van het kwaad. Dus Job was een groot gelovige, zeg maar. Dus God kon hem dat ook op de schouders leggen. Hij kon dat ook, zeg maar, bij hem dat doen, maar zo te zeggen.
Ja.
Nee, de schouders zijn, hoe
zegt
dat? Die
krijgt
niet te veel
opgelegd. Ja, die konden ze dragen.
Maar goed, dat is makkelijk gezegd.
Maar Van der Beek gaat mij zijn iets wel te ver als hij zegt dat Job rechtvaardiger was dan God.
Dat is natuurlijk niet.
Maar het antwoord zit natuurlijk ook op die God miste, Job.
Ja.
Het hele verhaal.
Ja.
En dan zie je uit het antwoord komt natuurlijk eigenlijk naar voren dat Job God al die tijd miste.
Ja.
Toch zich afvroeg van.
Ja.
Hoe kan het nou dat dit mij overkomt? Wat is de bedoeling hiervan?
Ja. Maar toch wel heel mooi dat dit boek in de Bijbel staat, hè? Met deze worstelingen. Wat kunnen wij mensen ook niet worstelen met. De dingen die gebeuren.
Dus het is ook een beetje, en inderdaad zie je dat. Ja.
Mooi.
Dat erin staat. Ja.
Anderen nog? Oké. Nou, we hoeven niet te rekenen. Nou, in ieder geval, ja.
Oh nee, het is iets grappigs, maar elke keer dat ik dit stuk lees, ik had een vriendin bij de familievriend in Australië, en hij zoon naamte zijn jong meisje Karen Happig van hier.
Mm-hmm.
En mijn vriend was er echt niet blij mee, omdat hij dacht, nou, dat is echt een rare naam. En dan iedereen zegt, wat is Karen Hoppach? De elke keer ik het lees, nu denk ik aan haar.
Ja.
Hoppach. ik ken niemand Karen Happach.
Nee,
ik ook niet.
Ik wel Jemima en Kezia, maar ja. Karen Happach niet.
Nee,
maar ik ken die andere ook niet hoor.
Oh, ik heb wel heel veel Jemima gehad in mijn klas over de jaren. En in Australië wel. Maar
in Israël heet ook veel mij Jemima.
Ja, in Israël. Ja,
in Israël.
Jemima.
Oké.
Ja. Maar Kezia, ja, nooit van gehoord.
Ja,
Karen Happig, ja. Goed. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Heel fijn, want... ik schrik altijd als de eerste. Ja, want nu was het zo vroeg. Meestal komt het zo later. Maar ik denk, als het nu zo vroeg begint, dan hou ik niks over. Heel fijn. En bedankt voor de heerlijke tractatie.
Ja.
Echt lekker. En voor de volgende keer, wat tractatie betreft. Ja? Maar hebben jullie het niet al een keer gedaan?
Nee.
Oké. Oké, goed, fijn. Volgende keer, hebben jullie een onderwerp, geef het door. En anders dan zoek ik wat, ja?
Ja.
Oké. Wie wilde het naam Sam opgeven?
De grote schepper.
Ja? Ja, 33. 10, hè? Ja. Ja, heel toepasselijk. 33 vers 10 en dan kunnen we... Nee. Nee.
33
vers 7. Ja. En zullen we ook 11 doen?
Ja.
De grote schepper alle dingen ziet.
Klachten omhoog heffen tot u. En soms snappen we uw weg ook helemaal niet. Maar wat groot als u toch het zicht op u geeft. Juist in de diepte. En zo werkt u zo vaak. Dat is geen garantie. En soms hebben we het ook gewoon nodig om in de diepte terecht te komen, om omhoog te leren zien. Op u te zien. En u nodig te hebben. Afhankelijk van u te worden. Heer, we kunnen, als alles goed gaat, zo snel ook weer doordraven. Terwijl u aan alle kanten uw almacht, uw grootheid ontstoont. Geef ons er oog voor. Een antenne ervoor. Om het te zien en op te merken. En dat het ook veel met ons doet. En we zo vanuit die afhankelijkheid en dat zicht op u onze weg mogen gaan. Achter u aan. Ziende op u die voorop gaat. De overste, de voorste leidsman en de volleinder van het geloof. Heer, we bidden voor ieder persoonlijk. En als we diepe wegen gaan, toon iets van uw liefde. En soms kunnen we het ook nodig hebben, dat u toch ook op een wat strengere manier tot ons spreekt, om juist dan, net als Job, u te danken. En juist dan het wezenlijke van u op te merken. Heere, geef het. We danken voor de openheid, voor de gesprekken die er mochten zijn, voor de onderlinge band, voor de ontmoeting. We danken u voor uw gemeente, ook hier. Bouw uw kerk, zowel hier als wereldwijd, welke naam ze ook draagt. Heere, geef dat er ook steeds ook weer die herkenbaarheid mag zijn over kerkmuren heen. Zo ook de gemeenschap der heiligen. Ook hier in de gemeente. Om zo samen elkaar te dragen. Samen elkaar vast te houden. En samen u te dienen. Vergeef wat niet goed was. Spaar ons voor elkaar. Breng ons volgende week weer terug. Gedenk ook degenen die er niet waren. Hoor onze beden. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Goed, nogmaals dank en welkom.